Goedemiddag, gemeente, gasten en belangstellenden. Allemaal heel hartelijk welkom in deze eredienst, waarin dominee Ernst Bogert intrede zal doen als predikant met bijzondere opdracht voor onderwijs in Israël. De kijkraad heeft voor u de navolgende afkondigingen. Volgende week zondag 27 juli hoopt in de morgendienst proponent MDJ van Spronsen uit Amsterdam voor te gaan. In de avonddienst hoopt dominee HG van der Ziel uit Waarder voor te gaan. Straks, na het amen van de preek, zal dominee E. Bogert worden toegesproken door drie personen. De heer J.M. van Herk namens de Thuisfrontcommissie. Dominee G.H. Molenaar namens de Stichting Messias Beleidende Joden. En ouderling J.G. Nieuwenhuis namens de Kerkraad van de Hervormde Gemeente van Waarder. Na afloop van de dienst zal de Kerkraad met dominee Bogert terugkeren naar de consistorie voor het afsluitende gebed. En daarna keert dominee Bogert terug en kunt u hem en zijn vrouw Johanna een hand drukken. Zij zullen zich dan opstellen hier bij de kansel. De genodigden kunnen teruggaan naar de oude school, naast de kerk, voor koffie of thee. En zij krijgen daar de gelegenheid om dominee Bogert en zijn vrouw de hand te drukken. De collecte voor vandaag, de eerste collecte is vandaag bestemd voor de diaconie. De tweede en de derde collecte zijn bestemd voor de kerk. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier als ook thuis. En ook allen die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp en onze enige verwachting, die is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Genade zij u in vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we mogen met elkaar zingen op Psalm 9. Psalm 9, vers 1, vers 9 en vers 18. Psalm 9, vers 1, 9 en 18. Ik zal met al mijn hart de Heere blijmoedig geven lof en eer. Ook het negende vers. De Heere zal zij een hoog vertrek voor wie getrapt wordt op de nek. Een hoog vertrek in drukkend lijden en toevlucht in benauwde tijden. Ook het achttiende vers. Nooddruftigen vergeet God niet. Psalm 9 vers 1, 9 en 18. Gemeente, deze middag mogen we belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En wij zingen daarna Psalm 46, vers 4 en 5. De Heere, de God der legerscharen is met ons, hoedt ons in gevaar. En ook het vijfde vers. God stilt alom het orenlogen. Zijn arm verbreekt de taaie bogen, doet spies en speer aan stukken slaan. Psalm 46, vers 4 en 5. Nadat wij het geloof hebben beleden. Laten we allen met een vast en zeker geloof als volgt belijden. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, ja neergedaald ter helle. De derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel en nu zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij ook wederkomen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, namelijk de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden. Ik geloof de wederopstanding van dit lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing vindt u deze middag in het boek Jesaja, Jesaja 25. We zullen dat hoofdstuk als geheel met elkaar lezen. Jesaja 25. Ik mag door onze kerkraad beroepen zijn tot predikant met bijzondere opdracht in Israël. En Israël, dat hebben wij de afgelopen 2 jaar ook aan de lijve mogen meemaken, gaat door een ongekende worsteling heen. Een worsteling van dood en verderf, van verwoesting, van rouw, verdriet, hopeloosheid. En daarin lijkt ook steeds meer deze wereld betrokken te worden. En dit gedeelte geeft een heel eerlijk, maar ook een machtig inkijkje in Gods raadsbesluit. Juist ten aanzien van zijn volk Israël. Laten we lezen Jesaja 25. Heren, Gij zijt mijn God, U zal ik verhogen, Uw naam zal ik loven, want Gij hebt wonder gedaan. Uw raadslagen van verre zijn waarheid en vastigheid. Want U hebt van de stad een steenhoop gemaakt, de vaste stad tot een vervallen hoop, het paleis van de vreemdelingen, dat geen stad meer zij. In eeuwigheid zal zij niet herbouwd worden. Daarom zal u een machtig volk eren. De stad van tirannige volken zal u vrezen. Want gij zijt de armen een sterkte geweest. Een sterkte voor de nooddruftige. Als hem bangen was, een toevlucht voor de vloed. Een schaduw voor de hitte. Want het blazen van de tirannen is als een vloed tegen een wand. Zoals de hitte in een dorre plaats, zult u de onstuimigheid van vreemdelingen neerdrukken. Zoals de hitte door de schaduw van een dikke wolk, zal het gezang van de tirannen vernederd worden. En de Heere der Heerscharen zal op deze berg voor alle volken een vette maaltijd maken. Een maaltijd van reine wijn, van vetvol merg, van reine wijnen die gezuiverd zijn. En hij zal op deze berg verslinden het bewindsel van het aangezicht waarmee alle volken bewonden zijn. En het deksel waarmee alle naties bedekt zijn. Hij zal de dood verslinden tot overwinning. En de Heere zal de tranen van alle aangezichten afwissen. En hij zal de smaadheid van zijn volk van de ganse aarde wegnemen. Want de Heere heeft het gesproken. En men, dat is Israël, zal te dien dagen zeggen, zie, deze is onze God. Wij hebben hem verwacht en hij zal ons zalig maken. Deze is de Heere, wij hebben hem verwacht. Wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn zaligheid. Want de hand van de Heere zal op deze berg rusten. Maar Moab zal onder hem verdorst worden, zoals het stro verdorst wordt tot mest. En hij zal zijn hand uitbreiden in het midden van hen, zoals een zwemmer die uitbreidt om te zwemmen. En hij zal hun hoogmoed vernederen, met de lagen de plannen van hun handen. En hij zal de hoge vestingen uw muren buigen, vernederen. Ja, hij zal ze ter aarde tot stof toe doen rijken. Tot zover onze schriftlezing. Laten wij het aangezicht van de Heere zoeken in gebed, bidden om vrede voor elkaar en bidden om de vrede van Jeruzalem en van Israël. Laat ons bidden. Heere, zo mogen we tot u komen deze middag. U bent onze God. Heere, wat een wonder. Wat een oneindig wonder. Wij uit de heidenen, zoveel eeuwen in duisternis gezeten. En dat wij mogen zeggen, Heere, U bent onze, U bent mijn God. Heere, we bidden deze middag dat het licht van uw geest in ons midden aanwezig zal zijn. Dat de rijen en de banken zal doorgaan, Heere. En dat het de harten zal aanraken. Heere, als we vanmiddag uw woord in alle eerlijkheid mogen openleggen, wilt u daar de kracht in geven. Want uw woord, Heer, is met kracht en majesteit. Niet mijn tong, Heer, maar uw woorden zijn als een tweesnijdend scherp zwaard dat naar binnen gaat en dat de waarheid openbaar maakt. Niet tot verderf, Heer, maar tot genezing, tot redding. Heer, dank dat we bij elkaar mogen zijn als gemeente op deze bijzondere dag. Een dag waarin u het ambt op mijn schouders legde. Heer, iets wat geen mens kan dragen van zichzelf. Iets wat rust op uw roeping, Heer, op uw stem. Waar uw handen voor nodig zijn, Heer, onder ons, om ons vast te houden. Om ons te leiden. Om ons te brengen op die plaatsen waar u ons hebben wilt. Om onze mond te doen spreken, Heer, de woorden die u spreken wilt. En om onze handen te laten doen wat u wilt, wat onze handen doen. Heer, we mogen ook hier bij elkaar zijn met zoveel broeders die de kerk al zoveel jaren mogen dienen, Heer. Broeders die zich ook geroepen mogen weten door u. Die vanmorgen hun handen op mijn hoofd mochten leggen, Heer. Om een kanaal te zijn van uw woord, van uw zegening. Ja, Heer, u riep ons, ons allen, om te zegenen en niet te vervloeken. Om te roepen tot de heil, tot de verlossing en niet tot verderf. Niet om te oordelen, Heere, maar om de weg van het leven aan te wijzen. Heere, dank daarvoor en zegent u de kerk, Heere. Onze kerk, de protestantse kerk in Nederland. Maar ook de wereldwijde kerk, Heere. De andere kerken hier dichtbij, de steltevormende gemeente in Driebruggen. En alle andere groepen die samenkomen, Heere, mogen elkaar vinden in uw kruis. In die ene roeping. Dat er een menigte zalig moet worden tot eer en verheerlijking van u. Heere, vul dit huis met uw liefde. Vul dit huis met uw kracht, met uw genade. En vul onze harten. Heere, geef de boze geen plaats. We schelden hem, Heere. Hij wiens naam Satan is, aanklager. Hij die de mensenmoordenaar is van de beginnen, Heere. We laten hem vanmiddag geen ruimte in deze kerk. Heere, want dit is een huis van gebed. Dit is een huis van de bediening van de verzoening. Dit is de plek, Heere, waar mensen gezaligd worden. Daar mag Satan niet tussen komen. Heere, we schelden hem in de machtige naam van Jezus Christus. We bidden van verlossing, Heere, van hen die aan handen en voeten gebonden zijn. Die het weten of niet weten. Die kwaad in hun leven hebben toegelaten, Heere. Waar ze niet onderuit kunnen. En waar de Satan ze iedere dag weer aangrijpt. Je bent van mij. Heere, verbreekt het. Mogen die banden, die boeien vanmiddag losbreken, Heere. Losbreken en dat gebondenheid mag veranderen in vrede en in vrijheid. Vrijheid die er in Christus Jezus is. Heere, dank dat dit mogelijk is. Dat wij terug konden keren uit Israël, dat was ook niet vanzelf. Heere, het is op uw tijd gebeurd, op uw wijze. En nou, we mogen geloven, Heere, precies op het juiste moment. Op het moment dat het u behaagde, Heere, om ons hier als gezin te laten zijn. Heere, dank dat u ons leven leidt. Dank dat u de gemeente ook leidt, Heere. Dank dat er nu een verbondenheid mag zijn tussen Wader en Jeruzalem, Heere. Hoe heerlijk is dat? De stad en de berg waar u van beloofd hebt dat er zoveel zegen naar deze wereld zal vloeien. Heere, mogen we daar vanmiddag ook een begin van zien, Heere. Van de zegen die u uit Jeruzalem ook hier in Wader brengen wilt. Heere, dank dat u... Ja, al onze harten geneigd hebt, Heere. Dat u verzoening gebracht hebt, dat u liefde gebracht hebt. Liefde voor uw volk, liefde voor elkaar. Om dit mogelijk te maken. Wij danken u in Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, als ik ergens moet preken, dan kom ik op een of andere manier steeds weer bij moeilijke teksten uit. Ik weet niet wat dat is. maar het gebeurt mij heel vaak. En dat is niet makkelijk. Want moeilijke teksten en intelligentie, daar heb je eigenlijk niet zoveel aan. Steeds heb ik weer de leiding van de Heere nodig, het zicht nodig. En dan vraagt Johanna, Ernst, is de preek al klaar? Ai, nee, nog niet. En als u mij nu zou vragen, Ernst, is de preek al klaar? Dan zeg ik, ik denk het nog niet. Maar ik geloof dat aan het eind van deze dienst, dat hij dan klaar zal zijn. Gemeente, dit gedeelte bepaalt ons bij een aantal belangrijke dingen. Het begint ontzettend blij en positief. Heere, gij zijt mijn God. U zal ik verhogen, uw naam zal ik loven. Maar als je dan verder leest, dan blijkt er verwoesting aan de orde te zijn. Steden die tot puin geworden zijn. Iets waar wij een heel duidelijk beeld bij hebben. Een beeld van Gaza waar gebouwen van vele verdiepingen in elkaar liggen. Maar ook beelden van binnen Israël. Gebouwen die in Israël geraakt zijn door raketten en in elkaar liggen. Ik heb daar best mee geworsteld, voornamelijk omdat er staat, want u hebt van de stad een steenhoop gemaakt. Er staat hier niet een mens of een leger of de vijanden. U hebt van de stad een steenhoop gemaakt. Kan dat? Kan God steden in puinhopen veranderen? En wat dan met de mensen die daar zijn? Is dat wel rechtvaardig? Gemeente, ik hoop dat u een beetje voelt hoe mijn worsteling in zich heeft afgespeeld. Het is altijd heel makkelijk om te wijzen met de vinger. Zo, daar is een gebouw in elkaar gestort. Dus daar zal het wel fout zijn. Maar dan moest ik ook aan de Heer Jezus denken. Die schrei over die toren waar 18 man omgekomen was. En dat hij zei, denkt u dat u beter bent dan hen? Bekeert u dat u niet iets ergers zal overkomen? Dus ik wil het ook vanmiddag proberen in evenwichtigheid, maar ook in alle eerlijkheid. Jongens en meisjes, jullie hebben een vraag op je blaadje staan. En wat maakt de Bijbel nu zo verschillend van andere boeken? Dat is precies dit. Precies dit. De Bijbel is zo eerlijk, zo ontzettend eerlijk, dat het pijn doet. Wij vinden eerlijkheid vaak prima. Vaak zeggen we, nee, we moeten eerlijk zijn. Maar als de eerlijkheid pijn begint te doen, dan deinzen we terug. Dat is niet hoe het woord van de Heere God is. Het woord van God gaat tot de volle diepte van ons bestaan. In alle eerlijkheid. En dat is ook iets waar ik van geloof als dienaar van het woord. Dat is vanmorgen in het formulier zo duidelijk naar voren gekomen. Ook in mijn bijzondere ambt in Israël ben ik in de eerste plaats een dienaar van het woord. En een dienaar van het woord, dat betekent gehoorzaamheid aan de schrift. En een van de vragen van morgen die u stelde is of ik geloof dat Oude en Nieuwe Testament in hun totaliteit, of dat het geopenbaarde woord van God is voor leer en leven, de enige weg tot zaligheid. Ja, gemeente, dat geloof ik. Dat gelooft u toch ook? Maar dan worden wij vanmiddag geconfronteerd met dit gedeelte. Waar God ook een God van verwoesting blijkt te zijn. Hoe kan dat? En daarna eigenlijk het derde gedeelte in dit gedeelte. Over de berg. En dat is de berg Sion. Dat is een berg, jongens en meisjes, die kunnen wij vanuit het raam in onze woonkamer in Jeruzalem, kunnen wij die berg zien liggen. Dat ligt 200-300 meter vandaan. Thuis in Israël, in Jeruzalem, kan ik zo mijn vinger uitwijzen. En kan ik zeggen, daar is de berg. Sion, dat is de berg van God. Daar ligt hij. Er wordt gesproken over een maaltijd, een vette maaltijd voor alle volken. Wat betekent dat? Wat betekent dat voor u en voor mij? Wat is daar te vinden? Wat staat daar op tafel? Datzelfde gedeelte, ook het bewindsel. Ik haal het alvast naar voren, zodat het straks beter blijft hangen. Het bewindsel dat niet op Israël ligt, maar dat op de gezichten van de heidenen ligt. Op ons gezicht ligt een bewindsel, mensen. Vaak zeggen wij, Israël heeft een deksel op het aangezicht en dat moet er afgenomen worden. En dat is zeker waar, maar op uw aangezicht, op uw gezicht ligt ook een deksel. Wat is dat dan? Met de hulp van de Heer willen we daar verder over nadenken. Ik wil natuurlijk nog niet alles zeggen nu. We gaan eerst met elkaar zingen uit Psalm 118, vers 7, 10 en 13. 118, vers 7. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte. Dies loof ik hem mijn leven lang. Vers 10, dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk door treden. En ook het 13e vers. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heren naam. En deze psalmen, dominee Simon zei dat vanochtend nog even in de broederkring. De psalmen die zijn allemaal vanuit Israël. En zo mogen we deze psalmen ook zingen. Zing ze eens met de Israël in gedachten. Met de hele toestand wat zich in Israël afspeelt. En vanuit die gedachte om mee te zingen met dit lijdende volk. Psalm 118, vers 7, 10 en 13. Gemeente, deze afgelopen 2 jaar zijn een enorme les voor ons geweest. Voor Johanna en mij als vader en moeder. Voor onze kinderen. Tal van dingen die in ons leven veranderden. Van een rustig, kalm dorpje naar een stad van 1 miljoen inwoners. Een wereldstad. Van een rustige, lieflijke cultuur naar een ongestadige, flexibele, op- en neerdeinende cultuur. Van een veilige omgeving naar een bij tijden heel gevaarlijke omgeving waar de raketten over ons dak heen vlogen. Een van de kerndingen die we in die 2 jaar mochten leren is dat God God is. Dat je absoluut kunt vertrouwen op Hem. Dat als dingen totaal in het honderd lijken te lopen, het goed gaat. Dat als dingen in de verkeerde volgorde lijken te gaan, dat het goed gaat. Dat als nare dingen ook ons als gezin raakten, dat het goed gaat. De kern daarvoor vinden wij denk ik wel in Jesaja 25 vers 1. Heere, Gij zijt mijn God. U bent het, Heere. U bent niet een God. Ik spreek heel veel mensen. In Israël, in Jeruzalem. Maar ook in het hele Midden-Oosten. Seculiere mensen, moslims, joden. Ja, ik geloof wel dat er een God is. Ik geloof wel iets hogers. Of iemand uit Mexico die afgelopen week zei. Ja, ik geloof wel dat er iets van energie bestaat. Wat dat dan ook mogen betekenen. Dat is heel iets anders wat er hier staat. U bent mijn God. Die God die geen stenen voor brood geeft. Ook al denken we soms dat die broden er als stenen uitzien. Eerlijk is eerlijk, gemeente. Het leven met God is niet dat alles van een leien dakje gaat. Zelfs onze terugkeer naar Israël was een groot probleem. 2 keer werden onze tickets gecanceld. Begin je eigen af te vragen, moet ik wel terug naar Nederland? Moeten we hier niet blijven? Toen we naar Jeruzalem toe gingen en we merkten en ervoeren dat we ons huis moesten huren, dat dit het huis was wat God voor ons bestemd had, we hadden niet eens een visum. Ernst, kan je dat wel doen, jongen? Klopt dat wel, Ernst? Maar Ernst, wat als het niet goed gaat? Dat kost je 30.000 euro, jongen. Mensen, die vraag had ik mezelf al lang gesteld natuurlijk. Nog voordat de mensen ze stelden. Maar elke stap te doen met Heere, u bent mijn God. Dat is ook mijn vraag aan u en voor jullie vanavond, vanmiddag. Mag je zo nabij met Hem leven? Dat je zeggen mag, u bent mijn God. Het is niet zozeer bezittelijk, maar dat onderstreept, dat woordje mijn, dat onderstreept. Hij is niet alleen God, maar er is een relatie, een persoonlijke relatie, een verbondenheid van vrede, van genade tussen Hem en tussen mij. Dat is ook iets wat ik heel vaak vraag als ik met mensen spreek, maakt niet uit met wie. Heb je vrede? En het antwoord is altijd nee. En dat weet ik van tevoren dat het antwoord nee is. Want waar Jezus Christus niet is, is geen vrede. Waar geen verzoening is met God, daar is geen vrede. Daar kan een mens gelukkig varen, daar kan er van alles nog wat goed gaan en fijn gaan. Maar die diepe vrede, die je gereed maakt om God te ontmoeten. Die vrede die je gereed maakt om te kunnen sterven. Vlak voor ons vertrek naar Nederland hebben we nog een begrafenis mogen doen. 10 uur de begrafenis, om 12 uur zaten we in de auto naar het vliegveld toe. Maar sterven kun je alleen als je vrede hebt. Vrede met God. Vrede met de mensen om je heen. Vrede met deze aarde. Er zijn een aantal dingen die daaraan verbonden worden. Ik zal u verhogen en uw naam zal ik loven. Waarom? Want u hebt wonder gedaan. Het woordje wonder is een prachtig woord. Het betekent bovendenken. Boven het mogelijke. Iets wat buiten je opties ligt. Hoe vaak ik dat wel niet meegemaakt heb in de afgelopen 2 jaar. Dat klinkt een beetje gek, maar ik mag een slimme jongen zijn. En dan zit je te denken en dan denk je van dit zou er kunnen gebeuren, dat zou er kunnen gebeuren, dat zou er kunnen. 5, 6 opties op een rij. En wat gaat doen? God doen? De 7e optie. Of de 8e. Iets wat totaal niet in je gedachten zelfs kon opkomen. Mijn ervaring van de afgelopen 2 jaar is wij mensen weten nog niet een 0,5% van de werkelijkheid. En toch met dat 0,5% proberen wij de hele werkelijkheid te begrijpen. En dan gaan we in gebed en dan zeggen we, Heer, u moet dit doen. Heer, dat is nodig. Heer, zus, dat is de beste oplossing. Wat zegt de Heer? De Vader, jij zegt, de Vader die in de hemel is, die weet wat u nodig hebt, nog voor u hem bidt. Ik praat ook al veel met mensen over wat gebed nu is. En waar ik steeds meer op uitkom, is dat bidden, dat is eigenlijk met de Heer bespreken wat ik nu echt nodig heb. Met de Heer bespreken wat ik nu echt nodig heb. Vaak is bidden de Heer aanbieden wat we denken nodig te hebben. Nee, het is andersom. Heer, wat heb ik nu echt nodig? Wat is nu uw wil in deze? Neem dat eens mee voor uw eigen gebed. Wonder, dat is wat God doet. Dat is ook wat u van God mag verwachten. Wonder verwachten. Het onmogelijke. Datgene wat buiten onze opties is. Er worden een aantal dingen genoemd. Uw raadslagen, dat is Gods plannen, Gods bedoelingen, die zijn van verre. Ze zijn waarheid en ze zijn vastigheid. Dat Gods plannen van verre zijn, dat betekent dat de dingen al lang geleden bekend waren bij God. Bijvoorbeeld dat wij een visum nodig hebben. Nu mag ik als predikant bevestigd zijn, zodat we de aanvraag voor het visum kunnen doen. Maar bij God is het al van verre bekend. Ik hoef niet me zorgen te maken. Maar eens neem je het een groot risico om je te laten bevestigen hier op de knielbankje voor in de kerk. En je weet nog niet eens of het ministerie van Interne daarmee in zal stemmen. Nee, dat weet ik niet. Maar wat ik weet, is God heeft zijn plannen van verre en die plannen zijn goed. Die zijn volmaakt goed. Die zijn ook het beste voor mij. Die zijn het beste voor mijn vrouw, die zijn het beste voor mijn gezin. Het is niet dat God dat in het ogenblik zijn eigen bedenkt en opeens van gedachten verandert. Waarom is dit belangrijk? Dit is belangrijk zodat we echt kunnen vertrouwen op hem. Echt kunnen vertrouwen op hem. En van op aan kunnen. Niet achteraf. Achteraf praten is altijd het makkelijkste. Dat mag. Dat is mooi, dat is bijzonder. Er staat ook hier, u hebt wonder gedaan. Niet alleen u zult wonder doen, maar u hebt wonder gedaan. Dan mag je terugkijken. En dan zie je hoe God zijn voetstap in je leven zet. Maar dit is met het oog op het onbekende. Datgene waar onze voeten nog gaan moeten. Gods raadsbesluiten zijn van verre. Ze zijn waarheid en ze zijn vastigheid. Ze zijn volkomen betrouwbaar. Gemeente, uit ervaring mag ik zeggen, het is heerlijk om dat te mogen leren. Dat neemt de klem en de knel uit je leven weg. Ook al drukken soms dingen op je, als je dan hier weer terugkomt bij de Heer, dan mag je weten, Heer, u doet het goed. Heer, u maakt geen fouten. De gemeente, dat zeg ik niet makkelijk. Wij hebben een hoop gezien en een hoop meegemaakt de afgelopen 2 jaar. Wij hebben niet vlieren fluitend in Israël gewoond. We hebben af en toe met onze eigen ziel onder onze arm gelopen. We hebben dingen meegemaakt en gezien die je tot op het diepste, tot op het bot grieven en pijn doen. We hebben meegeleden met 7 oktober en alles wat er achteraan kwam. We waren deel van het volk. Deel van hen die in Israël wonen. Onze eigen ogen hebben de raketten zien vliegen, tientallen. Niet wetend of ze uit de lucht geschoten zullen worden of neer zullen komen. Ik herinner me die dag dat ik 2 van die kruisraketten, die zag ik zo door de lucht ploegen. En ze gingen ongehinderd. En ik zeg, Heer, dat gaat toch wel goed. Heer, wilt u alstublieft de wijsheid geven dat ze nog neergeschoten, want ik zag ze zo richting Tel Aviv gaan. En dat hebben deze ogen gezien in de ogen van mijn kinderen en de ogen van mijn vrouw. En toch te weten, het gaat goed. Nou, dit hoofdstuk geeft ook alles. Die geeft ook het fundament voor dat volle vertrouwen. Maar eerst die wending naar vers 2. U hebt van de stad een steenhoop gemaakt. Het Hebreeuws is eigenlijk heel, heel algemeen. U maakt van stad een steenhoop. Maakt niet uit welke stad het zou kan zijn. Nou, dan zijn we natuurlijk geneigd om nu onmiddellijk te zeggen van ja, dat is natuurlijk Gaza. Daar worden nu steden verwoest tot steenhopen. Maar u moet weten dat als u 1 hoofdstukje terugbladert, hoofdstuk 24, dan gaat het over Jeruzalem, dan gaat het over Israël. Wat lezen we daar? Vers 1, zie de Heere maakt het land ledig. Hij maakt het woest. Hij keerde zelfs gestaltenis om en hij verstrooit zijn inwoners. God heeft ook Jeruzalem verwoest, kan ook Jeruzalem verwoesten. Onze tijd in Israël heeft laten zien dat niet alles in Israël goed is en oké. Deze ogen hebben ook dingen gezien waarvan ik denk, oh God, waar moet dit heen? Oprecht, dat wij echt ons de haren uit het hoofd trokken bij tijden. Van hoe men doorgaat, zelfs na 7 oktober. Doorgaat met zich af te keren van God. Nou, belangrijk is om een aantal dingen op een rij te zetten in deze. Van waarom gebeuren zulke soort dingen? Moet je dat niet op konto van mensen schrijven? Zijn niet mensen die elkaar verwoesten en God die meeleidt? En God die er ook verdriet van heeft? Ik heb het woord er eens bijgelegd en mij afgevraagd, waarom gebeuren deze dingen? En een van de dingen die Jesaja noemt in Jesaja 2 vers 11 is hoogmoed. De hoge ogen van de mensen zullen vernederd worden. De hoogheid van de mannen zal nedergebogen worden. En de Heere alleen zal op die dag verheven zijn. Gemeente, als wij nadenken over de verwoesting die ook u op de beelden ziet, op de NOS of waar u ook de beelden vandaan bekijkt. Waarom gebeuren die dingen? Hoogmoed. Hoogmoed waar een mens zich in plaats van God stelt. Pas probeerde ik aan iemand uit te leggen van wat betekent het dat God God is? En wat betekent het om niet in God te geloven? En toen zei ik, moet je voorstellen dat iemand een schilderij maakt. En 6 maanden lang werkt hij minutieus, 8 uur per dag aan het schilderij. En na 6 maanden is dat schilderij klaar. En dan komt er iemand die komt dat schilderij bekijken. En die zegt, jongen, dat is toch een prachtig schilderij. En dan zeg je, weet je, dat heb ik gemaakt. Dat is mijn werk, daar heb ik 6 maanden lang aan gewerkt. En die persoon die kijkt je aan en die zegt, wat heb jij hier nou mee te maken? Ik wil niet horen wat je zegt. Ik ben helemaal niet geïnteresseerd in jou. Ik wil dat schilderij, dat boeit mij. En u, ik geen idee wie u bent, maar gaat u maar weg. Ik wil niks met u van doen hebben. Nou, dat grieft je als schilder. Tot in het diepst van je hart je denkt, wat? Elke druppel verf die u op dat schilderij ziet, dat heeft mijn eigen hand erop gedaan. Zo is het ook met God. Gemeente, wij hebben geen idee hoe geduldig God is. Geen idee. Als God zou functioneren zoals een van de vaders hier. Ik mag zelf een vader van 5 kinderen zijn. Als God zo zou functioneren. Dan zou er niks op deze aarde meer overeind staan. Er zou alles in puin liggen. Hoe makkelijk kunnen wij soms boos worden op jonge kinderen. Ook in de kerkbanken, hoe makkelijk kunnen wij geïrriteerd raken door kinderen die wiebelen voor ons bijvoorbeeld. Het is voorstellen dat de Heere God zo zal zijn. Gemeente, God heeft zo'n oneindig geduld. God verdraagt zoveel, ook in uw leven. We hoeven niet alleen naar Israël en naar Gaza en naar Syrië te wijzen. We kunnen gewoon naar binnen, naar onszelf wijzen. Hoeveel verdraagt God in één dag niet van ons? Hoeveel verdraagt God niet in één week van ons? God verdraagt het. U zit hier. Uw ogen werken. Uw gehoor. Uw handen. Had zo anders kunnen zijn. Ik wil niet zeggen dat het altijd de straf van God is. Integendeel, dat wil ik niet zeggen. Ik bedoel te laten zien. God laat ons zoveel, ondanks wat wij doen. Ik heb opgeschreven, waarom verwoest God? Geen onrechtvaardige willekeur of wreedheid, maar heilige rechtvaardigheid na lang geduld. Heilige rechtvaardigheid na lang geduld. Gemeente, als wij straks in het oordeel komen, zal niemand overeind kunnen blijven staan. Ik sprak een atheïst en die ontdekte dat ik een gelovige jongen was. Dus die had nog wel even een paar stevige vragen voor mij. En hij bleef me maar uitdagen. Waarom dan dit? Waarom al die ellende in de wereld? En ik heb het hem proberen uit te leggen. Met een bloedend hart, omdat ik merk, het is zo'n opstand tegen God. God is het niet waard om deze vraag op deze manier gesteld te krijgen. En toch heb ik ze beantwoord. En toch heb ik mezelf tot geduld gedwongen met deze jongen. Waarom? Omdat als ik Job lees, dan zie ik dezelfde vragen. Dan zie ik Job ook zijn vuist omhoog steken en niet begrijpen waarom, waarom. Een aantal andere dingen, ik ga er wat sneller doorheen. Het verwerpen van Gods woord. Jesaja 5 vers 24. Daarom zoals de tong van het vuur de stoppen verteert en het kaf door de vlam verdaan wordt. Alzo zal een wortel als een uittering wezen en een bloem zal als stof opvaren. Omdat zij verwerpen de wet van de Heer der Ischaren en de reden van de Heilige van Israël versmaden. Gemeente, het woord is tot redding, tot onze verlossing. En mensen gooien het in de prullenbak. Probeer eens in de schoenen van God te staan. Het kan niet, maar probeer het eens in gedachten. Het allerbeste, het allerliefste, het alleruitnemendste wat je kan geven. En iemand pakt het op en laat het zo vallen. Alsof het niks is. Alsof het niks is. Dat is wat wij mensen doen. Dat is wat wij doen. En dan komt er een punt. Gij hebt van de stad een steenhoop gemaakt. De vaste stad tot een vervallen hoop. Het paleis van de vreemdelingen dat geen stad meer zij. En in eeuwigheid zal zij niet herbouwd worden. Wat ik opmerkelijk vind is dat hier de stad genoemd wordt. Het paleis of de vesting. Het kasteel bovenop een berg, jongens en meisjes. Die stenen, die worden in elkaar gegooid. Maar de mensen dan? Dan staat er in vers 3. Daarom zal u een machtig volk eren. De stad van de tirannige volken zal u vrezen. Dat is waar het om gaat. Dus als God verwoest, dan is het met één doel dat hij geëerd zal worden. Dat hij gevreesd zal worden. Precies. Precies. God verwoest niet om te verderven. Ook niet in Gaza. Ook niet in Syrië. Ook niet in Israël. Ook niet in Nederland. Nergens niet. Het is als het ware het bloedend hart van God. Dat verlangt geëerd te worden. Geliefd te worden. Zoals Maleachi schrijft. Ben ik dan een vader? Waar is mijn eer? Ik heb die tekst vaak aangehaald aan richting Joodse mensen ook. vooral seculieren, van denk eens na wat je doet. God wil als een vader voor je zijn, maar eer je hem ook. Dat is waar het op gericht wordt, op gericht is. Dan kun je afvragen, hoe is het dan in het Nieuwe Testament? Is het in het Nieuwe Testament niet veel lieflijker? Is het Nieuwe Testament niet geheel anders? Kennen we in het Nieuwe Testament niet veel heerlijker Gods genade en Gods liefde? Zeker. Maar ik noem er een paar teksten om te laten zien dat het ook dit, het Nieuwe Testament, niet vreemd is. Romeinen 6 vers 23. De bezoldiging van de zonde, het loon van de zonde is de dood. Niet iets anders. Dat wat zonde beweegt, wat zonde bewerkstelligt. De Heer Jezus in Matthäus 11 vers 23. En u, Capernaum, die tot de hemel toe verhoogd zijt, zult op de hel toe worden neergestoten. Die stad zal als een kaartenhuis in elkaar vallen. Ook de Heer Jezus kende de verwoestende kracht van Gods heilige ijver. De verwoesting van Jeruzalem zelf. Matthäus 23 vers 37. Jeruzalem, Jeruzalem. U die de profeten doodt en stenigt. Die tot u gezonden zijn. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen. Zoals een hen haar kuikentjes bijeenvergaderd onder de vleugels. En u hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt u woest gelaten. Over Jeruzalem. Over de stad waar God van zegt, die stad heb ik verkoren. Daarvan moet de Heer Jezus zeggen. Uw huis wordt u woest gelaten. Dus ook in het Nieuwe Testament is het niet vreemd. Zoals ik ook aan het begin zei, het is geen reden om ons beter te voelen. Het is geen reden om te denken, kijk, eigen schuld, dikke bult. Wie zich tegen God verzet, kijk maar, dat is het gevolg. Lucas 13 vers 4. Die 18 op welke de toren in Siloam viel en ze doden. Meent u dat deze schuldenaars zijn geweest boven alle mensen die in Jeruzalem zijn? Ik zeg u nee. Maar als u u niet bekeert, zult u allen insgelijks vergaan. Siloam is ook vlak bij ons huis. Dat is een meter of 400 er vandaan. Vandaag, jongens en meisjes, stortte daar een storen in. En 18 mensen kwamen om. En nu zegt de Heer Jezus, denk niet dat je beter bent als één van die 18. Zo werkt het niet. Maar het doel is en blijft God eren. God vrezen, een heilig ontzag voor hem hebben. Gemeente, als ik het hele tumult in het Midden-Oosten zie. En dan zie ik heel veel dingen die als ware profetie in vervulling brengen. Maar wat mijn hart doet beven bij tijden is, waar is de vrezen voor God? Waar hebben mensen oprecht respect voor de God van Israël, ook binnen Israël zelf. Ook onder de mensen die zich religieus noemen. Ook onder ons christenen. Het diepe respect voor God. We moeten doorgaan. Vers 4 en 5 tekenen Gods bescherming. Voor de armen. Voor de nooddruftige bent u een sterkte geweest. Als een bang was. Ik vind dat toch opmerkelijk dat God dat zo noemt. Arme en nooddruftige. Niet degene die sterk in zichzelf is. Niet degene die hoogmoedig is. Maar degene die in nood is. Degene die niet in zichzelf heeft. Toen hij bang was, toen was God een toevlucht voor de vloed. Jongens en meisjes, moet je je voorstellen, in Israël, daar regent het bijna nooit. Maar als het in de woestijn opeens gaat regenen, dan komt er opeens een muur van water. En zoals pas in dag in Texas, er was een rivier en binnen minuten tijd groeide de rivier uit zijn voegen. Met vreselijke gevolgen trouwens. Tientallen mensen die omgekomen zijn, ook veel kinderen. Opeens was daar die muur van water. Dan staat er hier een toevlucht voor de vloed. Als je dan op zo'n rivierbedding loopt en opeens komt die muur van water eraan, dan vlug je de berg op. En dan vlug je naar een plek waar je veilig bent, naar een grot of naar iets waar je in kunt verbergen tegen de regen en tegen het water wat naar beneden komt. Dat is hoe God is. Dat is hoe God is. In Jeruzalem mag ik vaak mensen meemaken die op een of andere manier in nood zijn. Ik weet niet hoe dat komt, maar ze komen op mijn pad. Zijn in grote nood. Ik ontmoet ze op straat, in de poort, op de begraafplaats, waar ik ook kom. Opeens zijn ze daar, krijgen een gesprek. En wat ik vaak aan ze vraag, dan heb je zo'n gesprek en dan storten ze hun hart uit. En dan zeg ik, weet je, mag ik iets vragen? Heb jij tot God gebeden? Heb jij tot God geroepen? En het gebeurt zo vaak dat mensen dat zeggen en dat erkennen en zeggen, ja, ik heb deze morgen heb ik zo tot God uitgeroepen. En zeg, moet je nou eens kijken. Nu zendt de Heere God mij op jouw levenspad. Om jou een woord van hoop te geven. Om je het goede nieuws te geven. Er was een vrouw die kwam de begraafplaats binnen. En ze had nog geen 5 stappen naar binnen gezet. En ze barstte in tranen uit. En ze stond daar als een zielig hoopje mens. Stond ze te huilen. En ik liet dat gebeuren. En ik wist eigenlijk ook even niet goed wat ik moest doen. En na een minuut of 2, toen ben ik naar haar toe gegaan. En ik zeg, hoe is het met u? Ik zie dat u heel erg verdrietig bent. Dat u in grote pijn bent. En ze begon harder te huilen. En toen ze wat tot bedaren kwam, zei ze, moet je luisteren. Ze zegt, ik ben jarig vandaag. Ze zegt, nu zijn mijn kinderen thuis en die wachten op mij. En ze zegt, nu moet ik vrolijk zijn en ik kan niet vrolijk zijn. Want mijn moeder is 2 weken geleden overleden. Jong gezin thuis. Mama is jarig. En ze kon niet komen. Toen heb ik haar een woord van hoop mogen geven. Ik heb haar meegenomen naar die prachtige muurschildering met alle verhalen uit de Bijbel. En ik heb haar de boom van kennis van goed en van kwaad laten zien. Dan heb ik het uitgelegd. Ik zeg, dat verdriet waar je nu doorheen gaat. Ik zeg, dat zijn die donkere vruchten. Aan die boom hangen donkere vruchten en mooie vruchten. Goede vruchten en kwade vruchten. Dat verdriet, ik zeg, dat is moeilijk. Daar leer je het pijnlijke van het leven kennen. Ik zeg, maar aan de andere kant zijn de goede vruchten. Die boom wordt niet de boom van kennis van het kwaad genoemd. De boom van kennis van goed en kwaad. Ik zeg, nu mag u uit die kwade vrucht ook het goede zien. Ik zeg, dat u zo moet huilen. Ik zeg, dat laat mij zien hoezeer u van uw moeder hield. En hoezeer uw moeder van u hield. En haar gezicht begon te stralen. En door de tranen heen zei ze, ja, zo is het. En toen ze wegging, zei ze, nu kan ik weer naar huis. Nu kan ik naar mijn gezin. Ik heb een woord van hoop gekregen. Ik heb een toevlucht mogen nemen op een plek die ik helemaal niet verwachtte. Maar God heeft een toevlucht gegeven tegen het moeilijke, tegen het verdrietige. Zo ook in vers 5. Gelijk de hitte in een dorre plaats, zult u de onstuimigheid van de vreemdelingen neerdrukken. Een dorre plaats, in het Hebreeuws staat eigenlijk iets wat een put is, van schaduw. Ik weet nog dat we een keer in de woestijn aan het wandelen waren. En opeens kwamen we in zo'n kloof terecht. En dat pad ging heel in die kloof naar beneden. En het was zo aangenaam koel in die kloof. En zo, de hitte in die kloof, die zal de onstuimigheid van de vreemdelingen neerdrukken. De schaduw van een dikke wolk, zegt vers 5, die zal het gezang van de tirannen vernederen. Gemeente, wat voor nood we ook zitten. Wie de toevlucht tot God mag nemen, die wordt niet beschaamd. Die wordt niet beschaamd. En Jesaja, die komt woorden tekort om dat uit te leggen. Hij gebruikt allemaal beelden van de hitte en een schaduwplek. Van die wolk die opeens voor de zon gaat. En waar je opeens de koelte mag voelen. Dan het volgende gedeelte. De Heer der Scharen zal op deze berg alle volken een vette maaltijd maken. Een maaltijd van reine wijn, van vetvol merg, van reine wijnen die gezuiverd zijn. En op deze berg Vlij verslinden het bewindsel van het aangezicht waarmee alle volken bewonden zijn. En het deksel waarmee alle naties bedekt zijn. Over welke berg spreekt Jesaja hier? Het is de berg Sion, het is de berg van Jeruzalem. Als de berg genoemd wordt hier, zonder beschrijving, is dat de berg waar de tempel van God is. Op die berg zal een maaltijd gemaakt worden, dat is ook een beeldspraak. Een beeldspraak voor een vreugdevol iets. Niet zomaar een maaltijd, maar een buitengewoon rijke maaltijd. En die maaltijd die zal voor alle volken zijn. Jesaja mag hier profetisch vooruitkijken. En ik zie dan eigenlijk twee punten op de horizon van vervulling. De eerste, het moment van Pinksteren. Wanneer het evangelie ook naar de heidenen gaat. En het tweede, wat nog komen gaat. Als God zijn volk, zoals wij in vers 8 lezen, de versmaadheid van zijn volk weg zal nemen. Zoals Romeinen 11 zegt, als God zijn volk zalig zal maken. De zonde van Jacob zal afwentelen en er vrede zal zijn tussen God en Israël. Dan zal er die rijke maaltijd zijn op de berg Sion. Nou, jongens en meisjes, als er een maaltijd is, wat gebeurt er? Vooral als de kinderen honger hebben. Dan gaan ze naar die maaltijd toe. Vooral in Israël. In Israël wordt niet op elkaar gewacht. Dan gaat het allemaal lekker chaotisch. Als er dan een tafel staat vol taart en koek. Dan komen alle kinderen tegelijkertijd. Ze gaan niet in de rij staan. Ze gaan niet op elkaar wachten. Ze gaan tegelijkertijd vallen ze op die tafel aan. In Nederland zeggen we 1 taartje per persoon. In Israël schep je rustig 3-4 taartjes op je bordje. En zo gaat dat. Dat is de cultuur van het Midden-Oosten. Een rijke maaltijd. Er mag goed gegeten worden. Daar zijn geen regels. Je mag 1 van die of 1 van die. Nee, dan mag je nemen waar je behoefte, waar je trekken hebt. Dat zal God maken op de berg Sion. Nou, in beginsel, dat heeft ook met vers 7 te maken. Er staat dat het bewindsel van het aangezicht waarmee alle volken bewonden zijn. En het deksel waarmee alle naties bedekt zijn. Dat zal verslonden worden. Ik zie daar twee belangrijke dingen in. Punt 1. We hebben best wel als christenen de neiging om te zeggen. Weet je. De Joden zijn blind en wij zijn het niet. Op het aangezicht van de Joden ligt nog een deksel. Dat moet afgenomen worden. Maar wij zijn ongedekt. Maar op het gezicht van elke heiden ligt ook een deksel. Eeuwenlang hebben wij heiden in de duisternis, in diepe geestelijke duisternis gewoond. Hier in onze regio werd Wodan en Donar vereerd. Denken dat de donder in de lucht, dat God is. Ook wij hebben dit bewindsel om. Mijn vraag aan u vanmiddag is, hoe is het eigenlijk met u en jou? Leef je nog in duisternis? Leef je nog in donker? Dat ding moet eraf. Als je het licht van Jezus Christus nog niet gezien hebt, dan ligt er net zo'n dik deken op je gezicht als waar wij de Joden van beschuldigen. Ik zeg het even heel gesageerd. Ligt er ook op uw gezicht een deksel? Op deze berg zal dat deksel verslonden worden. Nou, verslonden is een heftig woord. Verslonden is niet dat iets rustig met zachtheid afgehaald wordt. Nee, dat verslonden betekent, in Nederlands hebben we die uitdrukking, hè, met huid en haar. In 1 hap wordt het weggenomen. Zoals ik zei, ik geloof dat dit in de verkondiging van het evangelie, dat een van de dingen is wat het evangelie doet. Het evangelie haalt die bewinding van ons gezicht af. Die neemt dat deksel weg. En dat gaat uit van de berg Sion. Dat komt uit Jeruzalem. Dat is vanuit Jeruzalem naar Waden, naar u en mij gekomen. En dat maakt het zo bijzonder dat er nu weer een lijn terug mag zijn ook. Met Jeruzalem, maar ook een lijn die niet alleen zegt, maar jullie hebben nog een deksel op jullie aangezicht. Maar een lijn die ook erkent, ook wij. En zoals Paulus schrijft, wij zijn getrokken uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. De dood verslonden tot overwinning. En de tranen die God van de aangezichten zal afwassen en de versmaadheid die hij van zijn volk weg zal nemen. De dood die verslonden is in de opstanding van Christus. Maar de dood die straks eenmaal voorgoed wordt verslonden. Paulus die refereert eraan. Hij zegt in 1 Korinthe 15 vers 54. Wanneer dit verderfelijke onverderfelijkheid aangedaan zal hebben. En dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan zal hebben. Als dan zal het woord geschieden dat geschreven is. En dat komt hier vandaan. De dood is verslonden tot overwinning. Dat is ook iets wat nog uitstaat in de toekomst. Nou, waar ik nu een hele dikke onstreep, ik kan niet overal even lang bij stilstaan helaas, ook vanwege de tijd. Hij zal de versmaadheid van zijn volk wegnemen. Ik vind dat wel een hele grote. Versmaadheid, dat woord, dat is iets wat anderen je aandoen. Dat is niet iets wat je jezelf aandoet. Smaad is een ander komt eraan en die belastert je. Is dat niet iets wat we in onze dagen zien toenemen? Het antisemitisme, het grijpt meer aan. Ik vond het een van de moeilijkste dingen om weer terug te gaan naar Nederland. In Israël zie je een kippa en hijab zie je naast elkaar door elkaar lopen. En er wordt niet geroepen en geschreeuwd. Maar in Nederland, ik heb er een filmpje van gezien, als er iemand met een kippa door Amsterdam heen fietst, dan wordt hij uitgescholden voor kankerjood. Ik zeg maar even precies zoals het gezegd wordt. Het spijt me daarvoor. Het is geen kanseltaal, maar dit is wat er in ons land gebeurt. Er wordt een smaad op elke Jood. Elke keeper die men mij ziet, wordt die smaad erop geworpen. Ik ben nog wel eens online actief en er staat er bij mijn naam staat Israël. Omdat ik daar woon, want zo'n programma die lokaliseert waar je bent. En omdat ik in Jeruzalem ben, dan staat er Israël. Je wilt niet weten. Je wilt niet weten wat je over je heen krijgt. Alleen al vanwege het feit dat je een Israëlische vlag bij je naam hebt staan. De smaad die deze wereld over Israël uitgiet. Nou, er is één ding die we moeten weten. En dat is God gaat die smaad van Israël, van zijn volk, wegnemen. Er komt een tijd, dat zal zo'n geweldige schok zijn voor de wereld. Dat ze ontdekken dat het niet past om te smaden. Dit is ook iets waarvan ik weet dat de meeste Israëli's die lijden hier misschien wel het meeste onder. De oorlog is vreselijk. De raketten uit Iran zijn ongekend. Maar de smaad. De slachting op 7 oktober. En dan toch belasterd worden met genocide. De smaad die over een uitgestorven. Ik herinner me dat protest wat bij het dienstencentrum plaatsvond. En hoe ik dacht Lodi van den Kamp daarop reageerde. En dan zie je die pijn. Ik geloof dat hij een artikel in het RD schreef daarover. De pijn. De pijn van de smaad die over hen uitgestort wordt. Maar God zal het wegnemen. God zal de tranen van de ogen afwissen. De tranen van Israëls ogen. En met de tranen van Israëls ogen ook de tranen van de wereld. Gemeente, de redding van de wereld is verbonden aan Israël. Als het Joodse volk tot geloof komt, zal het een geweldige uitwerking hebben op de hele wereld. Weet u wat de wereld nu zegt? Israël is het probleem waarom geen vrede is. Israël is de oorzaak van alle ellende in het Midden-Oosten. Maar men beseft niet dat de roeping, de goddelijke roeping die God heeft voor Israël, is niet alleen vrede in het Midden-Oosten, maar is vrede in de hele wereld. Betekent dit dat Israël alles goed doet? Gemeente, politiek en God vallen niet samen. Ik denk juist dat dit een van de problemen is. Juist binnen het seculiere Jodendom. Dat God niet erkend wordt. Dat God buiten haakjes gehouden wordt. Daar moet Israël zich van bekeren, zeker. Maar God zal de smaad van zijn volk veranderen. zal hij wegnemen. Van de ganse aarde. Van Alaska tot Kamtschatka, tot het puntje van Sili, tot Zuid-Afrika, tot Europa. Er zal geen plek op deze aardbodem zijn waar men schandelijk van een Jood zal spreken. Dat is wat we hier vinden. Geen plek. Gemeente, daar staan we nog voor. Dat is iets wat nog komen moet. We gaan afronden met vers 9. Vers 10 tot en met 12 laten we liggen. Dat gaat over Moab en ook de verwoesting die over Moab komt. Ik denk dat we dat al voldoende afgedekt hebben met de eerste versen, vers 2 en 3. We moeten eens meelezen wat er in vers 9 staat. Men zal te dien dagen zeggen, en men, dat heeft betrekking op Israël. En men in Israël zal in te dien dagen zeggen, zie, deze is onze God. Wij hebben hem verwacht. Hij zal ons zalig maken. Hij zal ons redden. Hij zal ons verlossen. Deze is de Heere. Wij hebben hem verwacht. Wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn zaligheid. Gemeente, als u aan me vraagt, Ens, wat zie je nou als je roeping in Israël? Dan neemt dit vers alles bij elkaar. Toen ik dit vers las, toen wist ik, dit is de tekst waar ik over mag preken. Gemeente, dit is het verlangen van mijn hart. Dat met wie ik ook spreek, dat men ontdekt, dit is onze God. Dit is mijn God. Dat is ook de ontdekking in de prediking, dat u mag zeggen, maar dit is God. Dit is bij wie ik mee ze moet. Wij hebben hem verwacht. Hij zal ons zalig maken. Gemeente, je ziet in deze verse, je ziet het deksel van de ogen glijden. Dit zijn zulke blijde woorden, zulke verwachtingsvolle woorden. Het is alsof iemand opeens wakker wordt. Op die dag. Die dag die komt. Ik geloof dat dit dezelfde dag is als waar Paulus over schrijft. Als geheel Israël zalig wordt. Dan zeggen we, hey, maar dit is God. Dit is hem. Nu zien we het. Nu begrijp ik het. We hebben hem verwacht. Dit is waar ik mijn hele leven al op wacht, zonder het te weten. Ik begreep het niet, maar nu zie ik het. Dat is ook met als wij heidenen, als dat deksel van ons gezicht afgaat. Opeens zie je maar Christus. Hij is mijn Messias. Hij is mijn redder. Hij is niet alleen de redder van mijn vader en van mijn opa. Hij is mijn redder. Hij is mijn verlosser. Hem heb ik verwacht. Naar hem heb ik gezocht. Ik heb gesmeekt. Ik heb gezocht naar verlossing. Ik sprak een moslimvrouw die vertelde mij dat ze als kind uren en uren in een moskee had doorgebracht. God gezocht, 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 gezocht. En niet gevonden. En nu mag ik met haar in gesprek zijn. Nu mag ik haar bij de hand nemen. En naar Jezus leiden. En ik kan merken in de berichten die ze schrijft. Dat ze het begint te zien. Dat ik een gebed mag sturen. En dat ze terugstuurt. En zegt, ik ervaar vrede. Tijdens het gebed ervaar ik een vrede die ik nog nooit ervaren heb. Het begint door te dringen. Hem heb ik verwacht. Hij zal mij zalig maken. Deze is de Heere. We hebben hem verwacht. We zullen ons verheugen en verblijden in zijn zaligheid. Gemeente in Jeruzalem en ook hier in Waarder. Dit is de hoop die we hebben. Dit is wat ons verbindt aan Israël. Want de God die hier genoemd wordt is de God van Israël. Uw God als goed is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Uw zaligheid is de zaligheid die uit de Joden komt. Uw Messias is een Joodse Messias. Uw redding is een redding die op Sion te vinden is. De maaltijd, het avondmaal hier, wijst terug naar die maaltijd in Jeruzalem in de opperzaal. Gemeente, of we het willen of niet, of we het weten of niet, maar we zijn, dat staat gelukkig ook in onze kerkorde, we zijn onlosmakelijk verbonden met Israël. Met de stad van Israël, Jeruzalem. En met de God van Israël. Verbonden gemeente. En mag die verbindenheid, dat is mijn hoop en verlangen, mag die verbondenheid meer en meer zichtbaar worden. Tussen Jeruzalem en de kerk wereldwijd. En ook onze kerk hier in Waarder. Amen. We gaan met elkaar zingen en na het zingen zullen nog wat toespraken zijn. Zingen Psalm 72, vers 2 en 4. 72, vers 2. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels het heilig recht. Hij zal in vrolijk opdoen dagen het heil hun toegezegd. En vers 4. Het rechtvaardig volk zal welig groeien. 72, vers 2 en 4. Laten we eindigen met dankgebed. Heren, wij komen tot u om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Voor uw volk Israël dat zo geschud wordt, gesmaad wordt, uitgekotst wordt. Terwijl u hen bestemd hebt om de vrede voor de wereld te zijn, het licht voor de heidenen, een zegen voor allen. Heren, de klok tikt. De tijd wacht. We bidden u, Heren, bespoedig de tijd. Zeker als we nu zulke dingen massief zien verschuiven in het Midden-Oosten. Heren, mag het toch een teken zijn dat u nabij bent. Dat de volheid van de heidenen in zal gaan. Dat uw evangelie aan alle einden van deze aarde verkondigd is. En dat u terugkeert, Heren, om de smaad van uw volk weg te nemen. Om hen zalig te maken. Om hun ogen ten volle te openen, Heer. Ja, hun ogen zullen veel verder openstaan dan onze ogen ooit kunnen staan. Heer, u hebt hen gekozen. U hebt hen lief. Vanwege de Vader, Heer. Vanwege Abraham, Isaac en Jacob. En in hen, Heer, ontfermt u zich ook over deze wereld. Voor de volken zal die maaltijd aangericht zijn, Heer. En we mogen er nu al van eten, Heere, van uw evangelie, van uw genade, van uw reinigend bloed, Heere, van eeuwige vrede, van het eeuwige leven, van een hart vol vreugde in u. Heere, daar krijgen we nooit genoeg van. Laat niemand van ons gemist worden, Heere, op die dag dat u komt. Laten we alle gereed zijn, Heere, opdat het niet ons overvalt als een dief in de nacht. Laat onze gemeente ook klaar zijn, Heren. En maak uw gemeente ook actief. Nu de tijd begint te dringen om mensen van buiten te trekken, mee te nemen. Met hen te bidden, met hen te spreken. Uw woord te delen, Heren. Opdat uw koninkrijk vol worden. Heren, dank voor wat u gaf in deze dag. Dank voor deze gemeente die zo vol liefde en warmte is, Heren. Dank dat dat we zo aangenaam mochten landen terug in Israël. Dankzij zoveel, Heer, die zich ingezet hebben. Ook vandaag, Heer, daar danken we u voor. Dank voor de broeders die hier gekomen zijn. Voor onze predikant, dominee Trampen, voor de kerkraad. Dank voor ieder die een functie heeft en had in deze gemeente. Voor de organist, voor de koster. Dat alles in vrede, Heer, in liefde mocht gebeuren. Heer, we leggen het terug bij u. U bent onze koning. U bent onze zaligmaker. Alles verwachten we van u, Heer, en alles hebben we verwacht van u. En ook voor de toekomst, Heer, zal onze verwachting van u alleen zijn. Heer, mag de gemeente daar ook in delen, daarin meestrijden, meebidden, Heer, zodat uw huis vol wordt. Wij bidden en danken u in Jezus' naam alleen. Amen. Laatste psalm. Okay. We zingen als slotzang psalm 22. Psalm 22 vers 13 en vers 16. En sommigen onder ons weten dat wel. Maar psalm 22 vers 13 is het vers waar ik door geroepen ben. Toen ik 16 jaar oud was. Ik weet nog precies waar ik zat. Ik zat daar bij het orgel. En toen dit vers klonk, dat raakte me diep. Ik loof eerlang u in een grote schaar. En wat ik u beloofd in het heets gevaar, betaal ik op het heilig dankaltaar. En de Heer herinnerde me eraan dat ik hem beloofd had mijn leven in zijn koninkrijk te geven. Als hij mij vrede zou geven. En God had vrede gegeven, maar ik had nog niet mijn hele hart aan hem teruggegeven. En toen ik dit psalm met u als gemeente zong, dat is 20 jaar geleden, hier in deze kerk. Ja, toen voelde ik de hand van de Heer op mijn schouder. Die mij aanraakte. Zei, Ernst, weet je nog wat je beloofd hebt? En dat wist ik maar al te goed. En dat heeft mijn hele leven beïnvloed om theologie te gaan studeren. En om nu uiteindelijk ook werkzaam te zijn in Gods Koninkrijk. We zingen Psalm 22, vers 13 en ook vers 16.
geachte dominee Bogert. Namens de thuisrondcommissie en de gebedsgroep wil ik een kort woord tot je richten. Als TFC hebben we jou en jouw gezin de afgelopen 2,5 jaar mogen begeleiden. En dat was, ik zal het maar eerlijk zeggen, een enerverende ervaring. We dachten soms dat we in een rollercoaster zaten, in zo'n achtbaan. De ene keer zaten we op de top. Bijvoorbeeld toen jullie onverwacht een goede woning kregen aangeboden in Jeruzalem. En een moment later sjeesden we weer naar beneden. En dan denk ik bijvoorbeeld aan die zwarte dag, de 7e oktober, die heb ik al een paar keer genoemd, toen terroristen van Hamas een slachting aanrichtten in de kibbutzim rond Gaza. En jullie in een oorlog belanden. En toen beseften we ineens, ja, we zitten in een thuisfront. Dat is een militaire term eigenlijk. En dat er dus ook nog een echt front is. En daar zaten jullie eigenlijk in, hè? En zo hebben we met elkaar in de afgelopen periode meerdere toppen en dalen in die achtbaan meegemaakt. Maar het wonderlijke was telkens weer dat de Heere wonderen deed. En daar heb je ook verschillende voorbeelden van genoemd. Hij deed wonderen op het gebed. Er kwamen verschillende dingen op je pad. Het beheer van die bijzondere begraafplaats heb je ook allemaal niet gezocht. Het kwam ook echt op je pad, waardoor je met allerlei mensen in contact kon komen en gesprekken kon voeren. Je hebt het ook genoemd in je preek. Je mocht ook veldwerk doen voor de Stichting Messias Blijde Joden. Er kwamen ook arme en noodlijdende mensen op je pad. Dat zei je ook al, hè, van je zoekt het niet, maar het komt op je pad. En die mochten jullie samen, ook Johanna wil ik hierin betrekken, mochten jullie de helpende hand reiken. En zo zijn er vele zorgen geweest, maar ook vele uitreddingen. En uiteindelijk werd ook nog de weg gebaand naar het ambt van predikant met een bijzondere opdracht. En die opdracht is inderdaad bijzonder. In Lucas 24 lezen we dat het evangelie van bekering en vergeving van zonden verspreid is onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. Daar begon het. En nu mag jij, nu mogen jullie weer iets van dat evangelie terugbrengen. Naar de bron, naar Jeruzalem. Je mag je kennis en gaven inzetten voor de opleiding en vorming van Messias beleidende voorgangers. En ook voor het beheer van de begraafplaats en alle contacten die jij hebt, kun je ook jouw kennis en gaven voor inzetten. En Johanna mag haar gaven en talenten inzetten voor de leniging van noden in Jeruzalem. En ook wij als kerkelijke gemeente hebben het voorrecht dat we iets mogen teruggeven aan de plek waar het evangelie vandaan kwam. We mogen een dominee afzonderen, maar die dominee moet natuurlijk ook kunnen leven met zijn gezin erbij. En daar mogen we best wat voor over hebben. Het verbaast me altijd hoeveel nadruk de apostel Paulus, hij is al vaak genoemd vandaag, de nadruk die de apostel Paulus op de collecte legt voor Jeruzalem. Telkens begint hij er weer over. Zijn brief aan 1 Korinthe, de eerste Korinthebrief, de tweede Korinthebrief. In Handelingen lezen we het. En in de Romeinenbrief vind je dat ook weer terug. Er zijn zelfs bijbelgeleerden die zeggen dat je de Romeinenbrief pas kunt begrijpen als je hem van achter naar voren leest. Nou, we hebben vandaag ook hoofdstuk 15 gelezen, een gedeelte ervan, want daar moet je dan beginnen. En dan kun je lezen over de financiële handreiking die Paulus van de heidenen, van de volken, vraagt. Want de volken hebben geestelijke goederen gekregen uit Jeruzalem. En nu past het de volken om wederkerig de Messias beleidende Joden in Jeruzalem te steunen met stoffelijke gaven. En volgens sommige uitleggers is dat eigenlijk de climax van de brief. Dat is waar Paulus in zijn hele brief ook zo naartoe werkt. En eigenlijk, als TFC, werken we daar ook een beetje naartoe. Laten we ervoor zorgen dat er voldoende middelen zijn als gemeente, dat we daar ook voor zorgen om dominee Bogert en zijn gezin te onderhouden. dan zal de zegen niet uitblijven. Namens de TFC en de gebedsgroep wensen we jou en jouw gezin God zegen toe op je werk in Jeruzalem.
Hartelijk dank.
Geliefde dominee Bogerts. Ja, dat klinkt, hè?
Ik kan er niet aan wennen. Ja. Dat gaat ook niet gebeuren, vrees ik.
Ik mag jou, Ernst, samen met Johanna, je vrouw en gezin toespreken. Namens het bestuur van Stichting Steun Messias Belijdende Joden. En ik vind het zelf een bijzonder moment. En ook bijzonder hoe onze levens elkaar na jaren dat we elkaar geleden troffen op de universiteit en op Heidepark. Hier weer op deze kerk elkaar mogen treffen. Heel bijzonder, want ja, in die tijd hebben we ook heel wat meegemaakt. Het lijkt wel elke keer overal waar Ernst is, gebeuren de dingen, maak je dingen mee. En ik heb jou daar leren kennen als een vriend en broeder met profetische gaven, die tegelijkertijd altijd broederlijk nabij was. En nu mag je bevestigd zijn als dienaar van het goddelijk woord. En je leefde daar naartoe en je zag er ook naar uit. En het is wel bijzonder, want het is eigenlijk niet strikt iets nieuws. Ja, wat verandert er nou eigenlijk voor jullie? Jullie wonen al in Jeruzalem, jullie werken al in Jeruzalem, maar er verandert toch wel iets. Ik denk dat deze bevestiging als dienaar van het woord een bevestiging mag zijn van wat de Heer eerder in jullie hart heeft gelegd. Een bevestiging ook van die roeping die daarboven, wat je net vertelde, klonk. En nu mag die bevestiging in een roepstem van deze gemeente ook uiterlijk bevestigd zijn. Verbonden aan de gemeente van Waarder, die ook als thuisgemeente betrokken is in alles. En Ernst, jouw werk wat je mag doen in Jeruzalem is bijzonder en zeer kostbaar. Via Kama-zending ben je uitgezonden om het evangelie van Jezus de Messias te delen met Jood en met Heiden. En je mag ook een dag in de week werken voor Stichting Steun Messias Belijdende Joden, waar ik de bestuursvoorzitter van ben. En je mag in het bijzonder in je werk wat je doet, en ook mooi voor de gemeente om dat te weten, Ernst mag onze partners, predikanten, mensen die bedieningen hebben in Israël bezoeken, ondersteunen en als onze veldwerker hen daar nabij zijn. En Messiaanse gelovigen, het zijn er ongeveer 15.000 tot 20.000 in Israël, een hele kleine groep dus, die leven eigenlijk in een voortdurend spanningsveld. Ze zijn Joods, dat is hun identiteit, maar aan de andere kant dienen ze ook Jezus de Messias. En dat zorgt ervoor dat ze regelmatig afgewezen worden in hun eigen buurt, in hun eigen omgeving en het moeilijk hebben in het land waarin ze wonen en waarin ze deel van uit zijn. En Ernst, wat is het dan mooi dat jij, wonend in Jeruzalem, een open huis mag hebben, met ze mag bidden, een luisterend oor mag zijn, ze kunt bemoedigen. En we hebben al prachtige foto's van jou en Johanna vaak voorbij zien komen toen we een week of 6 geleden met een groep uit het bestuur bij jou thuis waren en samen ook het land op heel veel plekken doortrokken, was het bijzonder om te zien, ja, hoe jij daar ook je werk mag doen onder de mensen. Je wandelt daar letterlijk door Jeruzalem en je spreekt aan mensen, je komt mensen tegen en zo opent de Heere allerlei deuren. Heel bijzonder dat je dat mag doen. En dan wil ik toch ook nog dit noemen. Naast het werk wat je natuurlijk mag doen voor onze stichting één dag in de week, heeft het mij bijzonder geraakt, het werk wat je mag doen op de begraafplaats. We kwamen daar op een avond en Johanna die waarschuwde ons al een beetje, als Ernst eenmaal begint te praten, dan stopt hij niet meer. Dus zij ging ook maar mee om het voor ons nog enigszins qua tijd behapbaar te maken, maar het kon ons eigenlijk niet lang genoeg duren. Daar op die begraafplaats liet je ons zien wat daar gebeurde en in het bijzonder liet je ons die prachtige muurschildering zien waarin heel de geschiedenis van heel de Bijbel, van Genesis tot en met de Openbaring, uitgetekend was. En telkens weer met allerlei doorkijkjes hoe je met mensen mocht spreken over het evangelie, ook naar aanleiding van wat je daar zag op die muur. Jij maakt die plek schoon, Ernst. Jij wijst mensen op allerlei namen. Jij vertelt verhalen. En zonder dat je altijd woorden hoeft te spreken, spreek die plek van Jezus Christus die de opstanding en het leven is. En we wensen jou namens bestuur van de stichting van harte God zegen in het werk wat je daar mag doen. Ook richten we ons nog kort richting jou, Johanna. Ook jouw rol in het gezin als moeder van 5 kinderen is zeer kostbaar. Jij zorgt voor de kinderen, bouwt veel relaties op met anderen en telkens weer schakelen tussen allerlei culturen, scholen, visumstress, veiligheid, al die dingen, dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Maar jij mag meebouwen samen met je man. In praktische zin ook een steunpilaar. Wij merkten dat even in die korte discussie die jullie met elkaar hadden in huis. Als man en vrouw mogen jullie elkaar echt aanvullen. En ook de kinderen. Wilbert, Sarah, Simon, Josephine en Cecilia. Jullie horen er ook helemaal bij. Jullie bouwen je leven op in Israël. Het was mooi om jullie zo even bezig te zien toen we bij jullie waren. En ook tegen jullie willen we zeggen, wees dan maar als een lichtje van de Heere God. Door hem op die plek in Jeruzalem geplaatst. Gemeente van Waarder, we willen u heel hartelijk danken, ook namens ons bestuur, dat u dominee Bogert Ernst voor jullie als predikant hebt uitgezonden naar Jeruzalem. Uw betrokkenheid laat ook iets zien van de liefde voor Gods volk Israël. En dat mocht ik vanmorgen ook horen in de prediking van uw eigen dominee. En blijf dit gezin met gebed omringen, zodat ze het werk in Jeruzalem en omstreken mogen doen. Want reken maar dat er veel bestrijding van de boze is die dit werk onder zijn volk Israël wil tegenhouden. Maar door het gebed mag Ernst samen met Johanna gezegend worden. Tot slot, geliefde familie Bogert, Micha profeteerde het al. Uit Sion zal de wet uitgaan en het woord des Heren zal uitgaan vanuit Jeruzalem. Ernst, ik moest bij jouw bediening denken aan die woorden. Met het zicht op de berg Sion mag op de grens tussen de Joodse wijk en de Arabische wijk een plek zijn waar het woord mag uitgaan in Jeruzalem. En op die plek mogen jullie staan, midden in het woord. Je zei het net al, kantelende panelen in de tijd waarin we leven. We leven in de late eindtijd. De Heere is grote dingen aan het doen. En om dan te wonen en te werken midden in de stad, midden op de plek waar de Heere God zijn plannen uitvoert, dat is een grote zegen. En daarin wens je van harte God zegen. En ik hoop van harte dat jullie werk al een voorbode mag zijn voor de dag waarop Christus terugkomt en zijn rijk van vrede en gerechtigheid er ten volle zal zijn. Shalom aleichem.
Toda rabba, dankjewel.
Ja, kinderen, ik moest eigenlijk een beetje aan jullie denken. Het is best een lange zitten vanmiddag. Ik ben de laatste spreker, dus het is bijna voorbij. Maar neem één ding mee uit de toespraak die ik mag houden. En dat is een cijfer 33:15. En daar ga ik straks in de toespraak daar iets over zeggen. Maar houd dat in gedachten. Geliefde broeder en zuster in Christus. Beste Ernst en Johanna en ook jullie kinderen, Wilbert, Sarah, Simon, Josephine en Cecilia. Wat fijn dat jullie ook vandaag in ons midden mogen zijn. Heel bijzonder moment, Ernst, voor jou de bevestiging. En ook voor jou als vrouw van Ernst, Johanna, en ook voor de kinderen, jullie vader. En ook voor ons als gemeente, ons gemeentelid. Maar ook een bijzonder moment, denk ik, voor de ouders, voor de broers en zussen, en voor de vrienden en voor ons als gemeente in het geheel. Mij is gevraagd om namens de kerkraad en ook als jullie wijkouderling nog iets tegen jullie te zeggen, waarbij ik me vooral tot jou richt, Ernst, maar alles wat ik tegen jou zeg, daar vind ik dat Johanna en de kinderen ook bij ingesloten zijn. Ja, we hebben afgelopen jaren, voordat jullie naar Israël vertrokken, dus niet alleen de laatste 2 jaar, maar daarvoor was er ook een proces natuurlijk gaande. Ook best wel veel momenten met elkaar contact mogen hebben. Via de app, via de telefoon en ook een paar keer online. En ik moet zeggen, dat waren altijd goede momenten. En wat ik daar vooral in gezien heb, is ja, jullie betrokkenheid en liefde voor het volk van Israël. En het grote verlangen om ook daar te mogen gaan dienen. Dat is mij bijgebleven uit die gesprekken. Maar goed, ja, we hebben natuurlijk ook als kerkenraad wel een tijdje met jullie mogen optrekken en doen we nog steeds. En het is al aangehaald en net is de achtbaan genoemd. Nou, in mijn speech heb ik het over een trein. Dat is weer een ander instrument. Maar wat ik erover wil zeggen, we moeten ook eerlijk zijn, Ernst. Het was best eventjes een ingewikkeld proces, zeker in het begin. waar het voor de kerkraad nog niet helemaal helder was, waar de trein precies naartoe ging en welk spoor we ook daarvoor zouden nemen, zat jij eigenlijk al in de rijdende trein, als ik het zo mag zeggen. Maar gaandeweg, het proces, werd het meer en meer een gezamenlijke reis. En zagen we ook bij jou meer rust in de beslissingen die er genomen moesten worden. En een groeiende afhankelijkheid in de weg die jullie moesten gaan. Mag ik het zo zeggen, Ernst, Johanna, de Heere kwam meer op de voorgrond te staan. En Ernst, ik zag jou meer volgen. In het begin had ik nog eens het gevoel dat het misschien een beetje andersom was, zeg ik in alle eerlijkheid. Ernst en Johanna, ik heb jullie eens een preek doorgestuurd die ik had gehoord over Exodus 33:15. En hieruit wil ik jullie en u als gemeente ook wat meegeven. Ernst, voor op de weg die je in het ambt als predikant met een bijzondere opdracht mag gaan, wil ik je Exodus 33:15 als tekst meegeven. Dit is het gebed van Mozes tot de Heere, waarin hij zegt: als uw aangezicht niet met ons meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken. Als we op reis gaan, checken we altijd of we onze belangrijkste telefoonnummers bij ons hebben. Maar er zijn echt telefoonnummers die je uit je hoofd moet weten. Bijvoorbeeld 112, een noodnummer dat je nooit mag vergeten. Dit geldt ook voor Bijbelteksten. De net genoemde tekst is er zo één om niet te vergeten. 33:15. Je kent de geschiedenis. Het volk heeft gedanst rondom het gouden kalf. En Mozes klimt de berg op om te bemiddelen met God. Om vergeving te vragen voor het volk. De Heere geeft dan als antwoord: ga heen, vertrek hier naar het land dat ik Abraham, Isaac en Jacob gezworen heb. Ik stuur mijn engel met je mee en jullie zullen behouden aankomen. Maar ik zal zelf niet in uw midden meetrekken. Mozes neemt geen genoegen met een behouden aankomst. Hij wil dat Gods aangezicht met hem en het volk meegaat. Het gaat Mozes om Gods aangezicht, dus om Gods stem, Gods troost, Gods leiding, Gods ontferming, Gods liefde. Ernst en Johanna, kinderen, gemeente, neem dit gebed altijd met jullie mee, in alle situaties in je leven. Een uitzending naar Israël, een bezoek aan de dokter, een vakantiereis, we staan voor de vakantie, een schoolkeuze of een nieuwe baan. Als je aan de Heere vraagt of zijn aangezicht met je meegaat, betekent dit overigens wel iets, dat je niet meer je eigen weg volgt, maar achter de Heere aangaat, welke weg hij ook met je gaat. Mag hij jullie route uitstippelen, door en naar het beloofde land. Ook al gaat dit via omwegen of door beproevingen heen, we hebben er wat van gehoord. Hij belooft dan met jullie mee te gaan en geeft zijn belofte om daaruit te leven. Ja, en dan kom ik met een belofte die vanmorgen ook genoemd is door broeder Jan van de Kamazending. Maar goed, ik heb het laten staan. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de belofte die de Heere door Mozes aan Jozua meegeeft in Deuteronomium 31:8. Als hij op het punt staat om met het volk van Israël het beloofde land in te trekken. De Heere nu is het die voor u uitgaat. Hij zal met u zijn. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees niet bevreesd en niet ontsteld. Zo mogen we biddend en vertrouwend Jezus volgen. Ernst, je bent bevestigd als predikant met een bijzondere opdracht. Volgens mij heeft iedere predikant, evangelist, zendeling, maar eigenlijk wij allemaal hier in de gemeente, een bijzondere opdracht. Namelijk te spreken over de grote werken van God. Zoals ook de discipelen mochten doen op de Pinksterdag. Ernst en Johanna, jullie mogen in Israël de mensen over die grote werken van God vertellen. En gemeente, zullen we met elkaar gedurig bidden dat God zijn belofte heerlijk zal vervullen. Dat ook in Israël mensen tot geloof zullen komen. En dat weten we en dat is ook al zo. De Heilige Geest werkt nog even krachtig als op de Pinksterdag. Ernst, Johanna en de kinderen, we bidden jullie de zegen van God toe op jullie werk in Israël. Dat jullie mogen ervaren dat het Israëls God is die krachten geeft. Waarvan het volk zijn sterkte heeft. Als afsluiting voor u allemaal nog één keer de belangrijke nummers uit de Bijbel om te onthouden en dagelijks te gebruiken. Het gebed van 33:15. Als uw aangezicht niet met ons meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken. En de belofte van 31:8. De Heere nu is het die voor u uitgaat. Hij zal met u zijn. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees niet bevreesd en niet ontsteld. Gemeente, we willen nu ernst, en daar hoort wat mij betreft ook het gezin bij, met elkaar staande toezingen. En we zingen dan vers 3 en 6 uit de morgenzang, waarbij we vers 3 iets hebben aangepast. Ik verwijs daarvoor verder naar de liturgie waar het is opgenomen.
Gemeente, Johanna en ik mogen ook heel ontroerd zijn eigenlijk. Ontroerd over de liefde die we vanuit de gemeente krijgen. Vanuit de gemeente, vanuit zoveel vrienden die ook hier zijn. Het was een hele worsteling om hier terug te komen. En we hebben ons wel vaak afgevraagd ook. Ja, wat moeten we nu doen? Moeten we door Egypte terug naar Nederland, door Jordanië? En eigenlijk kwam die tekst steeds terug. Heere, laat uw aangezicht meegaan. En ik kan wel zeggen dat de Heer zijn aangezicht vanmorgen hier ook heeft laten zien. Gemeente, de liefde blijft over grote afstand. De liefde die houdt verbonden. En de liefde zal ook verbinden. Ook hier in Nederland. Het zal enkel de liefde zijn. Die ook de Nederlandse kerk bij elkaar zal houden in deze tijden. En dat zal de liefde zijn. Die u met Israël verbindt en Israël met u. Nu een beginsel. En straks ook volkomen. Gemeente, ga heen in vrede. En ook nu mag ik de zegen van de Heere op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus. En de liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zijen blijven met u allen. Amen.